Gemeente, namens de kerkraad doe ik u een paar mededelingen. Gisteren morgen vroeg is in de leeftijd van 80 jaar overleden broeder G. Langelaar. Die woonde in Leersum. De rouwdienst ter gelegenheid van zijn begrafenis zal zijn aanstaande donderdag 13 oktober en wel om 14:00 in de aula van de nieuwe algemene begraafplaats, de burgemeester van de Boslaan in Hilversum, in Leersum. En de gelegenheid tot condoleren zal er zijn na afloop van de begrafenis. Dan hoopt aanstaande dinsdagavond om 11 oktober om 19:30 de kerkraad te vergaderen. En bezoek van belangstellenden aan de kerkraad na 20:30. De tweede collecte vandaag is bestemd voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 48e psalm, het tweede vers. In haar paleizen vestigt God zijn troon, wordt daar erkend een slot, een hoog vertrek voor het volk te wezen. 48, het tweede vers. Stellen wij ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende hij de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen vervolgens het woord Gods uit het 2e boek Koningen, hoofdstuk 19. Daarvan de verzen 20 tot en met 37. 2 Koningen 19, de verzen 20 tot en met 37. Toen zond Jesaja, de zoon van Amos, tot Hiskia, zeggende: Zo spreekt de Heere, de God Israëls, dat gij tot mij gebeden hebt tegen Sanherib, de koning van Assyrië, heb ik gehoord. Dit is het woord dat de Heere over hem gesproken heeft. De jonkvrouw, de dochter Sions, veracht u, zij bespot u. De dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u. Wien hebt gij gehoond en gelasterd? En tegen wien hebt gij de stem verheven en uw ogen omhoog opgeheven? Tegen de heilige Israëls. Door middel uw boden hebt gij de Heere gehoond en gezegd: Ik heb met de menigte mijner wagens beklommen de hoogte der bergen, de zijde van de Libanon, en ik zal zijn hoge cederbomen en zijn uitgelezen dennenbomen afhouwen en zal komen in zijn uiterste herberg in het woud van zijn schone veld. Ik heb gegraven en heb gedronken vreemde wateren, en ik heb met mijn voetzolen alle rivieren der belegerde plaatsen verdroogd. Hebt gij niet gehoord dat ik zulks lang tevoren gedaan heb en dat van oude dagen af geformeerd heb? Nu heb ik dat doen komen, dat gij zoudt zijn om de vaste steden te verstoren tot woeste hopen. Daarom waren haar inwoners zonder handen. Ze waren verslagen en beschaamd. Ze waren als het gras des velds en de groene grasscheutjes, het hooi der daken en het brandkoren eer het overeind staat. Maar ik weet uw zitten en uw uitgaan en uw inkomen en uw woeden tegen mij. Om uw woeden tegen mij en dat uw woeling voor mijn oren opgekomen is, zo zal ik mijn haak in uw neus leggen en mijn gebit in uw lippen, en ik zal u doen wederkeren door die weg door welke gij gekomen zijt. En dat zij u een teken dat men in dit jaar eten zal wat vanzelf gewassen is, en in het 2e jaar wat daarvan weer uitspruit, maar zaait in het 3e jaar en maait en plant wijngaarden en eet hun vruchten. Want het ontkomende dat overgebleven is van het huis van Juda zal wederom nederwaarts wortelen en zal opwaarts vrucht dragen. Want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan en de ontkomenen van de berg Sion, de ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. Daarom zo zegt de Heere van de koning van Assyrië, hij zal in deze stad niet komen, nog daar een pijl inschieten. Ook zal hij met geen schild daarvoor komen en zal geen wal daartegen opwerpen. Door de weg die hij gekomen is, door die zal hij wederkeren, maar in deze stad zal hij niet komen, zegt de Heere. Want ik zal deze stad beschermen, om die te verlossen, om mijnentwil en om Davids, mijns knechtswil. Het geschiedde dan in diezelfde nacht dat de engel des Heeren uitvoer en sloeg in het leger van de van Assyrië 185.000. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, zie, die allen waren dode lichamen. Zo vertrok Sanherib, de koning van Assyrië, en toog heen en keerde weder en hij bleef te Nineveh. Het geschiedde nu als hij in het huis van Nisroch zijn god zich neerboog, dat Adramelech en Sarezer zijn zonen hem met het zwaard versloegen. Doch zij ontkwamen in het land van Ararat. En Ezar Haddon, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. Tot zover de schriftlezing. Het woord Gods dat we vanmorgen willen overdenken vindt u in dit schriftgedeelte in het 34ste vers. 2 Koningen 19, vers 34, waar God zegt, want ik zal deze stad beschermen om die te verlossen, om mijnentwil en om Davids, mijns knechtswil. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heere om de Heere zijn onmisbare zegen te bidden. Heere, wij mogen vanmorgen voor uw heilig aangezicht treden. Gij hebt ons in de afgelopen week willen sparen. Gij verzorgt ons tot op dit ogenblik toe. Heere, wat zijn er al een zegeningen en een weldaden die we inderdaad alleen van u ontvangen en die we ook onverdiend ontvangen. En wat moet dat ons al met dankbaarheid en verwondering vervullen? Heere, geef dat dat zo ook mag wezen. Dat wij niet aan al uw weldaden en bemoeienissen voorbij leven alsof de dingen vanzelf spreken. Maar geef dat we er echt besef van hebben dat wat we hebben en wat u ons geeft, dat we dat onverdiend gekregen hebben. Geef ook te verstaan en te beseffen dat we er verantwoordelijk voor zijn. Voor elke levensdag. En voor elke gave, en voor elk talent, en voor elke weldaad. U komt erop terug en u vraagt wat we ermee deden. En hoe we het hebben besteed. En hoe we ermee hebben geleefd. Heere, u hebt er ook recht toe om dat van ons te vragen. Tenslotte, als we er inderdaad van op grond van uw woord van mogen uitgaan dat wij als mensen wel zeer bijzonder begenadigde en begaafde schepselen zijn, dan brengt dat op zichzelf ons mens zijn al ook een geweldige verantwoordelijkheid met zich mee. En als we daar dan ook nog bij bedenken dat wij gevallen en zondige schepselen zijn die nochtans door u worden nagewandeld, met de blijken van uw goedheid, ja, met het woord van uw genade, dan wordt onze verantwoordelijkheid nog des te meer benadrukt. Mogen we dat allen voor het eerst of bij vernieuwing beleven, Heere. Want als dat op ons hart gaat wegen, en als we dan er tegelijkertijd ook aan ontdekt worden dat wij nooit zo verantwoordelijk kunnen zijn en verantwoording kunnen afleggen dat het u wel behagelijk is, maar dat alles ons aanklaagt en schuldig stelt en dat we daarom voor u nooit kunnen bestaan, dan zullen we toch ook gaan beseffen, Heere, dat we nog meer van u moeten ontvangen. En dat dat meerdere bestaat in de onverdiende gunst die in Christus Jezus geopenbaard is waardoor een verloren zondaar toch nog weer behouden wordt. O Heere, wat is het een wonder dat u nog aan zondaren denkt en dat u nog aan hen arbeidt en dat u uw goedgunstigheid hen nog betoont en dat u nog tot hen spreken wilt. Wat is het een wonder dat u nog arbeid aan ons ten koste legt, aan onze onsterfelijke zielen. Dat u ons het woord nog geeft van zondag tot zondag, de roepstemmen, de nodigingen. Dat u er ons iedere keer weer bij bepaalt en bij stilzet dat wij verloren mensen zijn, maar dat dat zo niet hoeft te blijven. Omdat gij een weg geopend hebt en omdat gij een middel gegeven hebt. Ja, een middelaar, de Heere Jezus Christus. En dat er in hem genoeg is om een verloren zondaar, een kind des toorns, te behouden en hem tot een kind van God te maken. Heere, mogen we die voorrechten, ja juist die voorrechten, vandaag weer eens zien en beleven. En wilt gij dan ook datgene wat u vandaag ons te zeggen hebt, met zoveel kracht en met zoveel overreding tot ons doen komen, dat het ook in onze harten in mag gaan. En dat het ons leven zo mag aangrijpen. Voor het eerst of bij vernieuwing, dat we er niet meer los van kunnen komen. Heere, dat is toch zo nodig. Juist ook als we er vanmorgen weer aan herinnerd worden dat we stervelingen zijn. Dat de dood in ons leven inkomt en dat niemand in die strijd met de koning der verschrikking overwinnen kan. Maar dat we allemaal verliezers zijn. En dat vroeg of laat de zeis van de dood ons broze en breekbare leven ook zal afmaaien. Het is weer gebeurd in het midden der gemeente. En dan kunnen we wel denken dat was een man van 80 en dat was ook zo. Maar dat is geen garantie, heren, want alle mensen worden immers geen 80. Geef dat we het verstaan mogen dat de dood ieder uur wenkt en dat het maar erop aankomt dat we bereid zijn, dat we kunnen sterven en kunnen sterven. Heren, dat is toch daar alleen waar we verzoening gevonden hebben in het bloed van de Heere Jezus Christus. O, wij bidden van u, heren, bind de roepstem die ook via de afkondiging van vanmorgen tot ons kwam op onze harten. En mogen we het verstaan dat we ons hebben te haasten om onze levens wil. Heren, we denken aan de nabestaanden van de overledenen. We bidden van u voor de weduwe en voor de kinderen, dat u ze nu en in de dagen die komen wilt bijstaan en helpen. En dat u het geven wilt, heren, dat ze in deze weg, waarin ook heel bijzonder tot hen de roepstem komt, mogen werkzaam zijn met die roepstem en met het woord en met de boodschap van uw genade. Heren, wees hen tot een toevlucht, tot een helper en vooral ook tot een God van vertroosting. En wilt u het zo maken dat als deze week die familie met belangstellenden rondom de open groeven samenkomen, dat daar toch ook een getuigenis vanuit uw woord mag klinken en dat de boodschap nog tot zegen mag worden gebracht. Heren, we vragen van u dat u allen die rouw hebben en verdriet in hun leven meedragen, genadig gedenken wilt. Dat u zorgen wilt voor datgene wat in zulke omstandigheden onmisbaar is. En laat ook alles nog mogen meewerken ten goede. Denk aan onze zieken, heren, die niet naar de kerk kunnen komen. Denk aan onze bejaarden, die ook verstoken zijn van de gang naar uw huis. Waar ze zich ook bevinden, heren, u weet wat ze nodig hebben. U weet waar ze zijn. Bezoek ook hen en zegen ook hen. Wilt u ook met deze doopouders zijn als vanmorgen het kindje dat u hen hebt willen toevertrouwen het sacrament van de heilige doop zal ontvangen en als zij in verband daarmee ook hun doopbeloften zullen afleggen. Wees hen daarin een helper, heren. Geef hen op u de heren te zien, want zij moeten het inderdaad toch ook van u hebben. Wij kunnen wel beloven. We kunnen zelfs in de kerk een belofte afleggen die dan vanwege het plechtige van de plaats en van het moment nog de kracht van een eed krijgt ook. Maar we kunnen niet waarmaken wat we beloven en wat we u de Heere toezeggen. Slechts als u door uw geest ook genade en kracht en wijsheid geeft, dan zullen we in staat zijn om ook te doen wat we beloofden. Heere, mag dat hun verwachting zijn, dat zij steunend, ziende op u, ook zullen beloven hun kinderen op te voeden in de vreze van uw naam. En maak het zo het wel, Heere, met hen, met hun kinderen, ja, met allen in de gemeente die tot die taak werden geroepen of worden geroepen. Heere, geef dat onze kinderen vroeg u de Heere mogen leren zoeken. Vroeg u mogen te voet vallen. Vroeg u de schepper van hun leven ook mogen nodig krijgen als de herschepper. Werk onder onze jonge mensen, Heere. Werk onder onze kinderen. Zegen gij het onderwijs dat ze ontvangen. Thuis, op school, op de zondagschool en in allerlei andere verbanden. En wilt u uw gemeente bouwen ook uit het zaad der kerk. Wij vragen van u, Heere, dat ge gedenken wilt aan hen die het bij een doopdienst misschien toch wel eens extra moeilijk hebben als ze zich realiseren dat het voorrecht van het hebben van kinderen hun niet gegeven wordt. Wilt u ze in de weg die gij met hen gaat doen zien dat u wat anders met hen voor hebt. En geef hen ook vrede en rust in de wetenschap dat u u niet vergist. En laat er vertroosting en bemoediging en ondersteuning zijn, ook in allerlei beproevingen en moeite van het leven. Want dit kan een beproeving zijn en zo zijn er ook weer andere dingen. We kunnen ook wel een kind hebben, maar een kind dat achterkomt, een kind dat gehandicapt is, en die zijn er ook in het midden der gemeente. Wil ook zulken gedenken, wilt u in alle moeite en in alle zorg van het leven uw hulp ons niet onttrekken. En laat uw geest ons leiden in de waarheid van uw woord. Mogen we bedenken, Heere, ieder van ons, op de plaats waar gij ons stelde en in de omstandigheden waarin we verkeren, in vreugde of in droefheid, in voorspoed of in tegenspoed, dat slechts één ding nodig is. En wie dat heeft, die raakt het ook nooit meer kwijt. Want dat neemt u nooit meer terug. Dat hoeven we nooit meer in te leveren. Al de andere dingen wel. Maar de vreze des Heren, het beginsel van de genade Gods, de kennis van u in uw Zoon Jezus Christus, dat zijn de dingen die meegaan over dood en graf heen. Heere, schenk ons daar al een deel aan. En hoor ons zo nog, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu samen het formulier voor de bediening van de heilige doop lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, Zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing der zonde, de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is dat wij een eeuwig verbond ter genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel en als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten ander of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Westeneng?
Ja.
Broeder en zuster Dozie?
Ja.
Als een kind geboren is, dan zijn we gewend de ouders met de geboorte van zo'n kind te feliciteren. Soms moet je er een poosje mee wachten met het feliciteren, omdat alles nog niet zo zeker is rondom de geboorte. En je weet ook niet of dat kind dat geboren is wel in leven zal blijven. Soms zijn de omstandigheden zorgelijk. In uw geval, al zijn er dan inderdaad ook zorgen geweest, was er gelegenheid om u terstond na de geboorte eigenlijk al te feliciteren. Het is ook een voorrecht. Het is ook een zegen. Het is ook een weldaad. Maar het is ook een onuitsprekelijke verantwoordelijkheid om een kind te krijgen. Krijgen is eigenlijk niet eens het goede woord. Om het toevertrouwd te krijgen. Om het geleend te krijgen. Maar zo is het misschien nog het beste gezegd. Het zijn Gods schepselen. Gaven van God. Maar met de bedoeling dat hij ze ook weer terugkrijgt. Wat hij geleend heeft, trouwens dat is met ons ook zo, wat we lenen, uitlenen, dat moeten we een keer terugkrijgen. En als God aan mensen een kind uitleent, dan wil hij dat ook weer terug hebben. Hoe? Ja, door de dood heen. Door de dood heen. Zo zal hij elk mens weer terughalen uit het leven. Maar er is nog een andere manier om datgene wat de Heere u uitgeleend heeft in de kinderen die hij u toevertrouwde aan hem terug te geven. En dat is de weg die u zojuist beloofd hebt te willen gaan. Dat is de weg van het opvoeden van die kinderen in de waarachtige vreze Gods. En dat heeft twee kanten. Dat is naar dat kind toe en dat is naar de God die de schepper van dat kind is toe. Hoe geef je nu het geleende pand aan de Heere terug? Er is geen andere en geen betere weg dan dat we dat kind dat God u gaf veel aan de Heere opdragen. Veel bij Gods genadetroon brengen. Veel ermee werkzaam zijn. Ervoor werkzaam zijn. Veel dat ene nodige voor dat kind zoeken. Veel de Heere ervoor nodig hebben. En als we dat in getrouwheid mogen doen, dan zal dat tegelijkertijd ook, zodra uw kinderen daar wat bevattelijk voor zijn, deze uitwerking hebben dat u er met uw kinderen ook veel over zult spreken. Om ze als het ware aan te sporen. Om ze als het ware, en dat is de genade die u dan zelf nodig hebt, die u noodzakelijk niet missen kunt, de genade van het persoonlijk deel hebben aan dat heil, om dan die kinderen ook te zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Dat is een geweldige taak, want u hebt te werken met weerbarstig materiaal. U hebt te werken met kinderen waarvan we zojuist weer gehoord hebben dat het ook kinderen des toorns zijn. En dat het kinderen zijn die wedergeboren moeten worden. Dat zult u ook wel merken bij het opgroeien. Dat merkt elke ouder. En dat merkt elk mens die zichzelf leert kennen, dat hij weerbarstig en onwillig materiaal is. God weet dat ook. En God weet dat u en dat uw kinderen uit weerbarstig materiaal bestaat. En toch zegt God vanmorgen ook tot uw kinderen via u. Ik ben de Heere uw God. En ik wil alles schenken om dat weerbarstige gewillig te maken. En dat onwillige te buigen. En dat hart waar plaats voor de wereld in is, te maken tot een hart waarin mijn geest wil wonen. Ik ben gewillig, ik ben ook in staat, ik ben bij macht om alles te zijn voor dit kind, voor deze kinderen in leven en in sterven. En God biedt het u als ouders ook aan. Al wat u ook in de opvoeding ontbreekt, schenkt de Heere u, zo gij het smeekt mild en overvloedig. En daar mag u God aan houden. Gemeente, wij zingen na de doopsbediening het vijfde vers van de 105e psalm. Johannes Hermanus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Johannes Paulus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten we nu deze bediening van de heilige doop beëindigen met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zingen uit de 76e psalm en daarvan het eerste en het tweede vers. God is bekend bij Juda's stam waar hij zijn hoge zetel nam. En daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. 76, 1 en 2. Een van de dingen die de koning Hiskia en het volk van Juda en Jeruzalem met hem heeft mogen leren is: en onze God ontfermt zich op het gebed. Niet waar? Hiskia was de voorbidder voor zijn volk. In die benauwde tijden dat Jeruzalem belegerd werd en dat de Assyriërs het met de ondergang bedreigden, en dat de brieven waarin het nutteloze van langer verzet tegen de legers van de Assyriërs werd aangetoond, het nutteloze om op God te vertrouwen, want zo stond het in die brieven: God zal u niet kunnen verlossen. Het nutteloze om op God te vertrouwen werd door de koning van Assyrië aan het volk van Jeruzalem en aan de koning Hiskia voorgehouden. In die dagen van benauwdheid, van geestelijke druk en verdrukking, was het deze Hiskia die naar het huis des Heren ging en die daar de brieven voor het aangezicht van de Heren neerlegde, ze voor Gods oog uitspreide en in gebedsworsteling ging. We stonden daar vorige week bij stil. En toen is gebleken: God hoort het gebed. Toen is gebleken dat het niet te vergeefs is om op de Heere te vertrouwen. Toen is gebleken: wentel u weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. En zoveel beloften als er in het woord staan, waarin de Heere toezegt dat hij op het noodgeschrei grote wonderen zal doen. Want hoe ging dat toen verder? Wel, de profeet Jesaja, de dienaar des woords, die er in die dagen gelukkig ook was, er was wel niet altijd naar hem geluisterd, en zijn woorden waren vaak ook zelfs door Hiskia in de wind geslagen, maar daarmee had de Heere zijn knecht, zijn profeet, nog niet weggenomen. Profeten kunnen tegengestaan worden, de boodschappers van het woord kunnen ongeloof ontmoeten, maar in zijn langmoedigheid neemt de Heere ze dan niet terstond weg om ze ergens anders heen te sturen, maar hij laat ze nog op hun post. Zo ook met deze Jesaja, hij was er nog. En hij was nog steeds een instrument waar de Heere zich van wilde bedienen om zijn woord aan vorst en volk te verkondigen. Deze Jesaja, de zoon van Amos, krijgt van de Heere een antwoord op Hiskia's gebed. En de profeet mag dat antwoord van de Heere ook aan de koning en zo ook aan het volk door gaan geven. We hebben dat antwoord, die profetie, met elkaar gelezen. En in die profetie komt inderdaad ook uit de waarachtigheid van Gods woord, als de Heer het immers zegt: roep mij aan in de dag der benauwdheid. Nou, dat had Hiskia gedaan. En ik zal er u uithelpen. En dat gaat God nu ook doen. En dan mag dat ook uitlopen: en gij zult mij eren. Wat belooft de Heere? Wat zegt de Heere? Laten we in het kort even die profetie nagaan, om dan zo vanzelf ook naar het woord van onze tekst toe te komen. In de eerste plaats geeft de Heere aan Hiskia de garantie dat hij hem gehoord heeft. God is opmerkend geweest op de stem van zijn smekingen. Dat gij tot mij gebeden hebt tegen Sanherib, de koning van Assyrië, heb ik gehoord. Gods oren stonden open toen de koning daar voor God boog, daar in het huis des Heren, en zijn hart voor hem uitstortte. Ja, God hoort het gebed. En dan laat de Heere vervolgens in dit Godswoord weten dat hij ook de krenkingen die Sanherib gesproken en geschreven heeft, gehoord heeft. Dat is niet onopgemerkt gebleven. En vandaar dat in die profetie hier ook staat als een woord aan Sanherib en aan de Assyriërs: wie hebt gij gehoond en gelasterd, en tegen wie hebt ge uw stem verheven en uw ogen omhoog opgeheven? En dan laat de Heeren het overduidelijk weten: tegen de heilige Israëls. Dat klinkt als een dreiging. U hebt gelasterd en gesproken tegen de heilige Israëls. God laat zich hier kennen in zijn heiligheid. En dan laat de Heer vervolgens ook weten dat al die grootspraak van Sanherib en van zijn legeraanvoerder, de Rabsakee, inderdaad niet anders dan grootspraak geweest is. Ze hebben zich er nou wel op beroemd en ze hebben zich er ook wel op beroepen dat ze zoveel overwinningen hebben behaald. Maar hoe konden ze zulke overwinningen behalen? Dat was alleen aan God te danken. God deed dat komen. En God heeft hen gebruikt om te verstoren en te verwoesten. Daarom, vers 26, waren de inwoners van die steden die al veroverd zijn door de Assyrische legers machteloos, verslagen, beschaamd, omdat God hen van moed beroofde. God bracht zijn oordelen en bij de uitvoering van die oordelen gebruikte hij slechts die Assyriërs. Dat ze zo sterk waren, dat hadden ze niet aan zichzelf te danken. Dat hadden ze aan God te danken, die hen wilde gebruiken als uitvoerders van zijn gerichten. Maar als zij menen dat ze zich daarop mogen beroemen, en als zij aan die overwinningen een reden denken te kunnen ontlenen om nu in brallende taal zelfs de God, de heilige Israëls, te honen, dan moet die koning van Assyrië weten, zie, ik zal mijn haak in uw neus leggen en mijn gebit in uw lippen, en ik zal u doen wederkeren door de weg door welke gij gekomen zijt. En dan zal hij zijn volk verlossing schenken, zo volkomen dat in die verwoeste landerijen, waar natuurlijk in het jaar waarin ze nou zijn niks meer groeit, toch een oogst zal rijpen. En ze hoeven daar in Juda niets voor te doen. En het volgend jaar, als ze handen vol werk hebben om wat die Assyrische legers, want dat zijn legers geweest, wat die Assyrische legers verwoest hebben, als ze handen vol werk hebben om te herstellen, en als ze eigenlijk zoveel werk hebben dat ze aan de bearbeiding van het land nauwelijks toekomen, in het volgend jaar zullen ze weer een oogst krijgen waar zij niet aan gearbeid hebben. Zo volkomen zorgt de Heere voor de verlossing van zijn volk. En dan geeft hij tenslotte nog een keer heel duidelijk in de woorden van onze tekst de garantie dat Jeruzalem geen kwaad te duchten heeft en dat ze nergens in Juda gebrek zullen hebben. Ja, de garantie dat God, die nooit half werk doet, maar zijn werk ook altijd volmaakt, afmaakt, voltooid, dat die God er zelf voor zorgen zal. En hoe hij dat doen zal, dat laat hij hier in het midden. Dat zal nog wonderlijker zijn dan Jesaja en Hiskia en iedereen heeft kunnen vermoeden. Maar dat die God er zelf voor zorgen zal dat Jeruzalem geen kwaad te duchten heeft. Er zal geen pijl ingeschoten worden. Ik zal deze stad beschermen. Hij zal als een vurige muur rondom haar zijn. Hij zal haar verlossen uit de hand, uit de macht van die machtige vijanden. En hij zegt ook waarom hij dat doen zal. De gronden voor deze belofte geeft hij aan. Om mijnentwil en om Davids, mijn knechts, wil. Laten we daar eens even eerst bij stilstaan, als wij nu aan het woord van onze tekst zijn toegekomen. God zegt er uitdrukkelijk bij op welke gronden, om welke redenen, om welke motieven hij de stad zal gaan verlossen. En die gronden liggen niet in de mens. Die gronden liggen niet in de inwoners van Jeruzalem. En die liggen niet in Hiskia. Dat snijdt de Heere radicaal af door heel nadrukkelijk te zeggen om mijnentwil. En hier heeft Israël vaak de fout gemaakt. En het is ook niet de laatste keer dat ze de fout gemaakt hebben. Je komt dat later in het Oude Testament ook nog tegen. Je komt het in het Nieuwe Testament ook nog tegen. En daarmee is het nog niet over. Want het gaat nog door in Israël en het gaat nog door in de gemeente, in de christelijke kerk, die mede-erfgenaam van de belofte Gods aan Israël geworden is. Die mentaliteit namelijk dat, laat ik het maar even tot Israël beperken, dat zij gingen denken dat zij meer waren dan andere volkeren. Anders wel, maar ook meer. Meer omdat ze immers het volk van God waren. Omdat de Heere met hen, in tegenstelling tot de andere volkeren, bemoeienissen had. En je leest dat in de profetie van Jeremia. Jeremia vooral heeft daartegen moeten optornen. Tegen die geest van zelfgenoegzaamheid. Het is door de profeet een keer onder woorden gebracht. En het is alsof hij dat het volk iedere keer weer hoorde zeggen. Fluisterend zeggen of hardop zeggen. Maar ze beroemden zich er toch maar iedere keer op. Dat zij daar in de buurt van de tempel woonden. En dat zij daar de dienst der verzoening hadden. Des Heere tempel, des Heere tempel, des Heere tempel zijn deze. En zij waren toch zulke trouwe dienaren. Ach, ze kenden zichzelf niet. Ze kenden hun hart niet. Ze kenden ook de afwijkingen van hun hart niet. Maar ze beroemden zich erop dat zij toch het volk waren waaraan de Heere zich had willen verbinden. En daarom, en dat maakte hun valse profeten hen ook nog eens een keer extra wijs, daarom kon hen niets gebeuren. En als in de dagen van Jeremia Jeruzalem weer belegerd wordt, dit keer door de Babyloniërs, dan zijn het die valse profeten die het volk wijs maken. Wees maar niet bang, er gebeurt echt niks, want wij zijn toch het uitverkoren volk. Wij zijn toch het volk van het verbond en die vijanden die zullen niets vermogen. God is het aan ons verplicht om ons te redden en te helpen. En al de boodschappen van Jeremia en de zijnen hebben geen uitwerking gehad. Ze konden door die geest van zelfgenoegzaamheid en van verbondsoverschatting niet heen breken. Het was toch goed tussen de Heere en hen? U zegt maar, ze waren toch het verbondsvolk? Nou en of, dat waren ze. En ze hadden toch bijzondere voorrechten, zeker. Het is ook niet niets om het uitverkoren volk te zijn. Het is ook niet niets om afgezonderd te zijn van de andere volkeren. Het is ook niet niets om de woorden Gods toevertrouwd te hebben gekregen. De andere volkeren moesten die missen. Zijn verbondsgeheimenissen moesten zij missen, maar Israël kreeg ze. En daar stond een tempel, en daar waren priesters, en daar waren offers, en daar was een altaar, en daar was het woord, en daar was de openbaring van de genade Gods. En daar sprak de Heere via het bloed van de offerdieren van zijn vergevende genade. En al die dingen die van Christus getuigden, ze waren er. Er waren de beloften, er waren de toezeggingen. Ze waren bezegeld, ze werden betekend in het sacrament van de besnijdenis. En er was veel, onuitsprekelijk veel, waar Israël dankbaar voor behoorde te wezen. Veel dat getuigde van de ongehouden goedheid Gods. Veel waardoor ze inderdaad op een bijzondere plaats stonden, waardoor ze hoog bevoorrecht waren, waardoor de genade Gods dicht bij hen was gekomen. Er was veel zeker. Maar dat was toch niet genoeg. Daar konden ze zich toch niet gerust op wanen. Daar konden ze zich toch niet op verheffen, alsof daar alles mee gezegd was. Want ondanks dat alles, en van de waardij doe ik niet af, maar ondanks dat alles moest van hen toch nog gezegd worden dat ze ook maar verloren Adamskinderen waren, die buiten het rijk van God stonden en zouden blijven staan, tenzij zij wederom geboren werden. En u voelt u wel dat de lijnen gerust doorgetrokken kunnen worden, want als ik het zojuist zo zei, dan zei ik het al met de woorden die we vanmorgen al eerder gehoord hebben. In het formulier voor de bediening van de heilige doop. En het is voor ons en voor onze kinderen ongetwijfeld, en leest u het formulier er dan desnoods nog maar eens een keer op na, ongetwijfeld een bijzonder voorrecht dat de Heere ons en onze kinderen afgezonderd heeft. En dat we, zoals onze belijdenis dat zegt, Christus merk en veldteken mogen dragen. En dat de Heere ons en onze kinderen in het begin, in het prille begin van ons leven, die belofte van het verbond al wilde meegeven. En dat hij ze nog heeft willen bezegelen in het sacrament ook. Maar hoezeer daarmee de genade Gods dichtbij gekomen is. Hoezeer de Heere ons daarmee als het ware met de genade van zijn Zoon al aanraakt. Dat heft nog altijd de noodzakelijkheid van de waarachtige wedergeboorte niet op. En daarom moest dat formulier ook beginnen. En daarom wordt het elke keer bij elke doopsbediening nog eens een keer benadrukt dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En deswege kinderen des toorns zijn, die zoals we geboren zijn niet behouden zullen worden. Tenzij. En dat tenzij, dat wordt ingevuld. Daar komen de beloften Gods te staan. Maar die beloften moeten ingewilligd. Die beloften moeten toegepast. Die beloften moeten deelachtig gemaakt worden. Oh, wat is het dan nog nodig om het werk van de Heilige Geest af te smeken? Nee, ze waren daar in Jeruzalem niet met het verbond. God wil dat nog eens heel nadrukkelijk onderstrepen. Om mijnentwil. Maar er was toch ook Hiskia. Er was toch die koning. En wat was hij weer op zijn plaats gekomen, nietwaar? Hij was wel afgeweken. Het was ook een dwaalziek schaap. Maar hij was weer op zijn plaats gekomen. God had zijn doel bereikt. We hebben die Hiskia vorige week gezien in het heiligdom. En wat was hij toen weer echt. Niet alleen maar in zijn eigen verhouding tot de Heere hersteld, wat blijkt uit zijn vertrouwen, zijn geloofsvertrouwen, maar wat wist hij toen ook zijn plaats, weer zijn ambtelijke plaats, wat was hij toen weer met het volk begaan, en wat heeft hij de noden van het volk toen weer echt op zijn hart gedragen, en wat was hij toen weer een hartelijke voorbidder voor zijn volk. Dat was toch een oprechte vrome, dat was toch een man met godsvrucht. Dat was toch een man die zich ook wist te verootmoedigen. Dat is allemaal waar. Dat zal ook niemand kunnen en willen ontkennen. Maar toch zegt de Heere niet, hij kan het ook niet zeggen, dat hij Jeruzalem verlossen zal om Hiskia's wil. Hiskia kon het met zijn verootmoediging en met zijn geloof en met zijn vertrouwen en met zijn gebed ook niet verdienen. Hij kon het voor zichzelf niet verdienen, hij kon het ook voor zijn volk niet verdienen. Al is iemand nog zo vroom en al is iemand nog zo oprecht en al is iemand nog zo godvruchtig en al is iemand nog zozeer een mens, een man, een vrouw van het gebed, van wie toch gezegd kan worden, ik liet niet af mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. En al weten we echt, niet in namaak, maar echt van de plaats van de verootmoediging af. Al weten we van een verbroken zijn in ons bestaan af. Al weten wij van een kwou vluchten, maar ik kon nergens heen. Maar ook van dat andere dat de Heere zichzelf openbaart. En dat hij zichzelf wegschenkt. En dat hij een hulp in de benauwdheid is. En dat hij om Christus wil een ontfermer op het gebed is. Al weten we van al die dingen uit ondervinding en beleving. En al zijn we bewogen met onze medemensen. En al draag je als vader of moeder of als grootvader en grootmoeder je kinderen, je kleinkinderen op je hart. En al breng je ze in de weg van het gebed geregeld in de oefeningen voor het aangezicht van de Heere, dan kan God nog nooit zeggen, ik zal het om uwentwil doen. Nog nooit. Want hoeveel goeds je er ook van kan zeggen van deze Hiskia. En hoeveel voorbeeldigster in deze man ook is, zeker nu weer. En hoezeer zijn plaats innemen in het stof. En hoezeer zijn worstelen aan Gods genadetroon. Voor u en voor mij tot een voorbeeld dienen te strekken. En hoezeer van deze man gezegd kan worden dat hij met smeking en geween, maar ook met een hartelijk godsvertrouwen, het woord van God heeft geloofd. Hij is, hij bleef ook toen nog, een mens met allerhande zonden en gebreken. En je hoeft maar verder te bladeren in het levensboek van Hiskia en je komt het straks weer tegen. Dat hij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed is. Met al de genade Gods in zijn ziel, toch een onwaardig mens. Met al de gunstbewijzen Gods moet hij het met Paulus toch zeggen. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En dat is met ieder die God vreest. En dat is met ieder die met een kind bij het doopvond gestaan heeft, met de beste voornemens. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En als God onze kinderen moest redden om ons entwil, dan werd er geen kind gered. En als God een zondaar moest bekeren omdat hij een voorbidder had hier op aarde, en iemand die het met bewogenheid deed, dan werd er geen zondaar bekeerd. Want er is nooit enige grond, ook niet in Gods kinderen. God kan ons en onze kinderen nooit genade bewijzen ter wille van onszelf. Vroomheid, geloof, gebed, verootmoediging, het zijn allemaal dingen die niet gemist kunnen worden in de persoonlijke omgang met de Heer. Maar je wordt er niets mee. Je wordt er niets mee. Er ligt geen verdienste in. Geen enkele verdienste. En daarom zegt God, toen daar en vandaag weer, ik doe het om mijnentwil. Om mijnentwil. En dat heeft twee redenen. Daar zitten twee aspecten aan. In de eerste plaats, dat heb ik vorige week ook al benadrukt, maar dat komt in deze profetie nog eens heel nadrukkelijk naar voren. Wie heeft die koning van Assyrië eigenlijk gelasterd? En wie heeft Rabsakee gelasterd? De heilige Israëls. God is getart. God is onteerd. God is gekrenkt. Gods eer is verduisterd. En dat laat de Heere niet ongestraft. Als zijn naam aangetast wordt, dan blijft de Heere niet een ledig aanschouwer. Dan zal hij zich wreken. Dat kan lang duren. De Heere kan het moment van ingrijpen uitstellen. Dat doet hij vandaag in deze wereld ook. Uitstellen. Want als God gedaan had naar waardigheid en verdiensten, had hij al ingegrepen. Maar de Heere staat het een mens, en daar heeft hij zijn wijze bedoelingen mee, die ik ook niet verklaren kan, en daar waar we niet achter kijken. Maar de Heere kan een mens soms lang de ruimte geven om zich uit te leven in goddeloosheid. De Heere kan het een mens soms toestaan om ver te gaan. En ik kan het een goddeloze stad en een goddeloos land en een goddeloze wereld soms toestaan om lang hem te tergen. Hij heeft een onuitsprekelijk geduld, de Heere. Maar als de mens te ver gaat, anders gezegd als de maat vol is, dan zal God ingrijpen en dan zal hij zijn eer hoog houden. Dan zal hij zijn naam gaan verheerlijken. Dan zal hij gaan aantonen dat hij inderdaad in staat is om te verlossen zijn volk. Dat is betwist. Dat is in twijfel getrokken. Daar zijn grote vraagtekens bij geplaatst. Dat is eigenlijk ontkend door Sanherib, door Rabsakee. God kan niks voor jullie doen. Laat je dan ook niet door hem bedriegen. Maar als dat gezegd wordt, dan wordt er, mag ik het menselijk zeggen, dan wordt er in God iets wakker. En dan gaat God, zoals de 18e psalm dat zegt, als een held opstaan en ingrijpen. Weet u, de snelste wijze om God tot verlossing van zijn volk te doen komen, dat is aan de ene kant, en dan kijk ik naar het volk des Heren, het hartelijk en aanhoudend gebed. Maar als ik naar de vijanden des Heren kijk, dan moet ik zeggen, de snelste wijze om God ertoe te brengen om zijn volk te gaan verlossen is hem goed uitdagen. Hem brutaal tarten. Hem tarten om te laten zien wat hij doen kan. Nou, dan blijkt het ook. Dan blijkt het. dat bij de Heere geen ding onmogelijk is. En dan heeft hij niet eens een mens, dan heeft hij niet eens een wapen, dan heeft hij niet eens een speld nodig. Niet eens om de hele legermacht van de Assyriërs te verslaan. Dat is het eerste waaraan we denken, waaraan we moeten denken als de Heere zegt, ik doe het om mijnentwil. Ik doe het om mijnentwil, dat geldt nog. Als God een keer gaat afrekenen met de goddelozen in deze wereld en als de laatste regel van de 104e psalm een keer vervuld gaat worden, de goddelozen zullen van de aarde verdelgd zijn en ze zullen niet meer zijn, dan is dat ook. Ik doe dat om mijnentwil, om mijn naams wil, want wat is die naam gelasterd en wat is God onteerd en wat zijn zijn deugden in het slijk vertrapt en wat is zijn macht betwist. O, God heeft nog een rekening te vereffenen met al de goddelozen. En hij zal dat doen. Op zijn tijd. Hij zal zijn naam hoog houden. Hij zal zijn eer verbreiden. Maar het tweede waar we aan denken bij deze woorden om mijnentwil. U weet, die woorden komen nog op andere plaatsen in de schriften ook voor. En dan niet altijd in hetzelfde verband. Niet altijd in het licht van een stad die belegerd is en vijanden die gehoond hebben. Nee, maar nog vaker in het licht van, en dan gaan we terug naar het begin voor alle begin. Naar de stilte van de eeuwigheid. Om mijnentwil, zegt God. Ik doe het niet om uwentwil, zei hij via Ezechiël tegen het volk Israël, maar om mijn grote naamswil. Bij Jesaja vinden we het ook. Op grond van zijn welbehagen. Op grond van zijn onveranderlijk verkiezend voornemen. De Heere heeft van eeuwigheid een band met Israël gehad. Die heeft hij gelegd. En hij heeft dat niet gedaan op grond van dit of dat in dat volk. Hij heeft dat gedaan. Deuteronomium zegt dat hij heeft dat gedaan omdat hij hen lief had. Nou, daar moet je de sleutel zoeken. In die eeuwige, onveranderlijke liefde Gods. In die soevereine liefde die vrucht van zijn welbehagen is. En daar heeft Israël tot nog toe alles aan te danken. En daar zullen ze ook de verlossing nu in de dagen van Sanherib en Hiskia aan te danken hebben. Daardoor is het dat ze niet zullen omkomen in dure tijd en hongersnood. God is aan zichzelf getrouw. Hij zal het ook doen wat hij gedaan heeft. En wat dat volk nu ook misdaan heeft. En wat ze tegen Gods wil ingedaan hebben. En hoezeer ze hem ook gekrenkt hebben. En hoezeer ze van zijn wegen zijn afgeweken. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En er zijn tijden geweest van benauwdheid en van verdrukking. Dat de dichters en de voorbidders daar aan hebben houvast gekregen. Psalm 74. Aanschouw het verbond. Heren, dat is bij ons niet begonnen, dat verbond. Dat is er omdat gij ermee begonnen zijt. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoog. Waar u vroeger van gesproken hebt. De trouw die voortvloeit uit dat welbehagen. Heere, denk daaraan. In ons kunt u niets vinden om aan ons te denken. In ons is niets wat uw barmhartigheid en uw genade op zou roepen. Want bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Maar heren, we staan toch niet voor eigen rekening. We zijn toch het volk waaraan gij, zonder dat iemand van ons ooit ernaar gevraagd heeft, waaraan gij uzelf verbonden hebt. En dat zit ook in die woorden, tenslotte in het vervolg van onze tekst, en om Davids mijns knechts wil. Nee, denk nou niet dat er dan toch nog een keer een mens ingevoerd wordt, alsof het dan op grond van de deugden en de kwaliteiten van David zou zijn. De Heere heeft in zijn woord ons zoveel over David gezegd dat je zeggen moet, nou om diens wil zal het ook nooit kunnen. Om diens wil zal het ook nooit kunnen. De man van de volkstelling, de man van de zonde met Bathseba en de moord op Uria. Ach, om Davids wil, nee, dat kan nooit betekenen omdat David zo'n vrome man geweest is. Dat kan nooit betekenen dat David zoveel verdienst heeft. Dat David de gunst voor zichzelf en voor zijn nageslacht van God verdiend heeft. Nee, wat is dat om Davids wil? Ach, dat is hetzelfde. Er lag ook een belofte aan David. Er lag ook een eed aan David. Om mijnentwil, dat ziet op het hele volk. Om Davids wil, dat ziet met name op Hiskia, de nakomeling van David die op zijn troon zou zitten. Daar lag toch dat woord dat onder ede bezworen was door de Heere zelf. Dat hij hem geven zou van zijn zonen die altijd op zijn troon zouden zitten. En wat lag daar dan weer achter? Niets anders dan achter dat om mijnentwil alweer die soevereine liefde. Alweer alleen dat eeuwig onveranderlijk welbehagen, zo heeft hij het gewild. En zo heeft hij het gedaan. En zo heeft hij het beloofd. Dat was het, om Gods wil. Om de eed die hij gezworen heeft, om de trouw die hij beloofd heeft, om het verbond dat hij is aangegaan, om de belofte waarvan er geen ter aarde zal vallen, omdat hij in zichzelf bewogen is geweest. Dat motiveerde God bij het geven van deze garantie. En zo hebben die woorden nog steeds betekenis. Ze hadden maar niet alleen betekenis toen en daar voor Hiskia, voor dat bedrukte en benarde volk. Maar het staat in de schrift omdat de Heere ze doorgaande betekenis wil geven. Grote waarde voor ieder. Nee, niet voor ieder. Maar wel voor ieder die zijn eigen onwaardigheid gaat ontdekken. Zijn eigen onmacht, zijn eigen gebrek aan enige verdiensten. Betekenis krijgen die woorden voor mensen die niets meer hebben om op te staan en niets meer hebben om op te pleiten en niets meer overhouden in hun handen die de Heere zelf heeft leeggemaakt, die het van hun vroomheid niet meer kunnen verwachten, want die ligt al lang aan flarden, die het van hun gebedsleven ook niet meer kunnen verwachten, want dat gebedsleven stelt ook niet zoveel voor als je het nou eens eerlijk bekijkt. Zelfs onze beste werken, onvolkomen en met zonde bevlekt, die het van hun goede voornemens ook niet meer verwachten, want er zijn er al zoveel van onuitgevoerd en onvervuld gebleven, die het van niets meer in zichzelf verwachten, ook van die voorrechten niet meer. Ze kunnen er soms verwonderd dankbaar voor zijn dat de Heere zo dichtbij gekomen is, maar ze leren tegelijkertijd dat ze daarop niet kunnen sterven. Dat ze daarom nog niet met God verzoend zijn. God ontdekt ons eraan dat we niets bezitten. Ik denk weer aan die uitdrukking, kinderen des toorns zijn. En we zijn toch in nood? Nog veel erger dan Hiskia daar in Jeruzalem. Degenen die ons belegeren zijn nog veel erger. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. De duivel en zijn ganse rijk zijn in de weer om ons en onze kinderen weg te rukken en voor eeuwig tot slaven te maken. Veel erger dan wat Assyrië zou kunnen bedenken. Hoe wreed die ook al waren. In nood, zonder enige mogelijkheid om onszelf ervan te verlossen. Zonder enige mogelijkheid om één hart tot verandering te brengen. Zonder enige mogelijkheid om één ziel tot God te bekeren. Zonder enige mogelijkheid om één van je kinderen in het rechte pad te krijgen en te houden. Onze grote nood en dood. En we hebben onszelf er nog in gebracht ook. En je hebt als ouders je kinderen er ook nog in gebracht. Hopeloos. Hopeloos. En in die hopeloze situatie gaat God zeggen, ik zal het doen. Ik zal deze stad beschermen. Ik ben genadig en barmhartig. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zie maar aan Hiskia. Zo het smeekt, mild en overvloedig. En het is echt waar. Onze God ontfermt zich op het gebed. En tot steun in dat gebed geeft de Heere die toezeggingen. Komt de Heere met zijn genade aanbiedingen. God de Vader verzegelt en de Zoon verzegelt en de Heilige Geest verzekert. Rijke belofte, toezeggingen. En hij meent het ook. de hopeloosheid van onze verlorenheid komt God met zijn genade aanbiedingen. Ouders, heb je er wel eens werkzaamheden mee? Heb je er wel eens werkzaamheden mee als je zo met je kinderen bezig bent? Heb je er wel eens werkzaamheden mee als je kinderen al groot zijn en als ze van het pad af zijn? En als je denkt, nou is het echt hopeloos. Ja, zo lijkt het dan ook. En als het niet verandert, is het ook hopeloos. Maar er is een God die machtig is om wonderen te doen. Er is een God om het hart van een 2-jarige en van een 20-jarige te verbreken. Er is een God die machtig is om afgedwaalden terecht te brengen. Er is een God die machtig is om onwilligen tot bekering te brengen. En er is er geen één gewillig, al zijn ze nog zo gewillig, zoals wij dan wel eens denken. Maar dat is maar uiterlijk. Maar het hart, wie heeft er macht over dat hart? Die ziel, wie heeft er macht over die ziel om af te wassen en te reinigen? Maar er is een God die gezegd heeft toen is bij Hizkia, vul het dan maar in en pas het dan maar toe naar de gelegenheid waarin wij leven. Ik zal deze stad beschermen om die te verlossen. En de Heere doet dat ook nog. Het laatste deel van de geschiedenis vertelt ons hoe hij dat doet. Een engel en 185.000 dode lichamen. En dan legt God die haak in de neus van Sanherib. En hij sleept hem als het ware terug naar zijn eigen land. En daar sterft Sanherib door moordenaarshand. Zijn eigen zonen slaan hem aan het leven. En van die pocher met al zijn brallende taal en met al zijn hoogmoed is niets anders over dan een lijk. Zo overwint God. Zo maakt hij zijn belofte waar. Zo zal hij zijn kerk ook beschermen. En zo zal hij de macht van de antichrist breken. Zo zal hij de macht der hel breken. Zo wordt Satans macht tenslotte volkomen geknakt. Zo bevrijdt God belegerden, gevangenen, verlorenen. Zo zal God ervoor zorgen om Christus wil. Dat niet één van de gekochten des Heren zullen omkomen. Zo zullen ze nimmer omkomen. Zo maakt de Heere zijn woord waar. Zo vervult hij zijn belofte. Als er, en in die weg deed hij het. Ja, zo behaagt God het te doen. Hij kan het ook helemaal met uitsluiting van elk mens doen. Maar het behaagt hem om het te doen in de weg van het gebed. Maakt u deze profetie niet los van die biddende Hizkia. Maakt u deze toezegging en de vervulling ervan niet los van die man die daar op zijn knieën lag, met de brieven voor het aangezicht van de Heere uitgespreid. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Hij zegt het en mogen de Heere het nu ook zeggen. En mogen die en genen, ja mogen velen van ons het als het ware in hun ziel horen weer klinken. Niet om de waardigheid van ons gebed, maar op het gebed dat de Heere zegt dat ge tot mij gebeden hebt. Heb ik gehoord. Wat een zaligheid ligt daar alleen al in. Dat je dan weten mag en ervaren mag en van God de verzekering krijgt dat we te doen hebben met een gebedsverhorend God. En dat als hij zo de zaken ter hand neemt, het zal uitlopen op we ontkwamen haast des vogelvangers net. Amen. We zingen uit de 124ste psalm het laatste vers. En zullen samen de Heere danken. Ja, Heere, dat past ons inderdaad uw naam te danken voor het feit dat wij vanmorgen in uw huis mochten zijn, dat hier uw woord was, uw belofte woord, ook nog zichtbaar in dit sacrament. Heere, laat wat gehoord en verkondigd is ons ook tot in het diepst van ons hart mogen raken. Dat gij nu gedachten des vredes denkt over mensen die het oordeel verdiend hebben, die van u zijn afgeweken, die uw gramschap waardig gemaakt hebben, die kinderen des toorns zijn, en dat u nu toen bij Hiskia en nog steeds als dezelfde God zegt, ik zal verlossen. Daar hangt het dan ook vanaf. Daar moet het vandaan komen. Niets in ons, maar alles in en uit u. O God, wilt u het ons doen verstaan? En geef dat wij in dat welbehagen. Geef dat wij in die genadige, verkiezende liefde een argument mogen vinden in ons biddend worstelen om u om genade te smeken voor ons en voor onze kinderen. Dan hoeven we nergens op te pleiten in onszelf. Maar dan mogen we u zeggen, Heer, u hebt gezegd, ik doe het om mijnentwil. Ik doe het om mijn naams wil. Doe het dan om uw naams wil. Doe het voor het eerst. Doe het bij vernieuwing. En maak zo uw weldaden nog onder ons heerlijk. Zegen ons uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 68 en daarvan het zesde vers. De koningen, hoezeer geducht zijn met hun heren weggevlucht.